We zitten met een dilemma. Meneer Grimius, als u ook even volgt. Rijkswaterstaat had het idee dat de presentatie in de besloten setting gehouden zou worden. En ze hebben informatie die ze nog niet, wijd wilden verspreiden. Er zijn twee opties. Eén optie is dat u een halve presentatie krijgt. Maar dat lijkt me niet handig. En de tweede optie is dat we deze presentatie uitstellen tot een ander moment waarin het of besloten kan of waarin ze wel de informatie kunnen delen. Het is aan u, maar er zitten in de presentatie een aantal elementen die ze graag met u willen delen, maar nog niet met de rest van de wereld. Ik vind het ingewikkeld om dan dit deel weer besloten te houden. Dus mijn voorstel zou zijn om het uit te stellen. 10 december. Meneer Wolters.
Voorzitter, 10 december is er publieke voorlichting. Komt dat dan voor die datum nog, de presentatie door ons?
Ik denk niet dat we dat halen. Nee. Ja, ik de voorstel is om het dan in één avond te doen, dus dat de raads- of de commissieleden aanschuiven bij de publieke presentatie.
Ja.
Meneer Hogeveen.
Ik hoor u zeggen van het is nog niet openbaar. Hetgeen ze kwijt willen.
Een deel.
De vraag is natuurlijk van wanneer wel?
Dat is 10 december.
10 december.
Ja.
Dus in feite is het dan, het is al haast 10 december. Dan
twee weken wachten.
Kunnen we beter twee weken wachten en alles in één keer aanhoren.
Ja, zonder leek me om nu een halve presentatie te krijgen, leek me niet handig. Maar ik ga graag bij u te raden. Meneer Van der Linden.
Ja, als ik naar de publieke tribune kijk, zie ik daar twee mensen zitten die toch ook met de twee vingers omhoog gestaan hebben bij de beëdiging voor raad of een duur raadslid.
Nee, maar het wordt live uitgezonden.
Ja. Dan kun je de knop opzetten.
Mevrouw Bokma.
Dat kan ik knopje drukken natuurlijk. Als ik kijk naar onze agenda, en ik kan het ook niet over de agenda van onze gasten spreken, zou het misschien ook nog een optie kunnen zijn dat wij heel snel vergaderen en het daarna besloten doen?
Nee, want het is geen geheime bijeenkomst. Dus dat wordt ingewikkeld.
Oh, dan snap ik het denk ik even niet.
Op zich kunnen we toch nu het besluit nemen dat we het nu van de agenda afhalen en dan aan het einde van de bijeenkomst zeggen van nou, we sluiten nu de vergadering en dan wordt er alsnog informeel een sessie gehouden. Besloten.
Het lastige is dat we kunnen deze vergadering sluiten en daarna een informele bijeenkomst houden. Alleen kunnen we dan de Rijkswaterstaat niet garanderen dat de informatie geheim is. Omdat dat is juridisch technisch is dat niet mogelijk. En ik weet niet of Rijkswaterstaat daar dan weer mee akkoord gaat.
Maar dan moet er sowieso nog een keer door de Raad een besluit genomen worden dat het geheim is.
Ja.
En die is pas 12 december.
Ja.
Dus dan wordt het daarna.
Nee, want de 10e is al. Ja. Komt dan naar buiten.
En de bijeenkomst is 10 december. Dus dan stel ik voor dat we aanschuiven bij de informatie voor de inwoners in de 10 december te horen krijgen.
En dat is dan dezelfde informatie als dat we nu anders zouden krijgen?
Dan kijk ik even de meneer en mevrouw van Rijkswaterstaat aan. Krijgen we op 10 december dezelfde informatie te horen die we nu te horen zouden krijgen? Ja.
Ja, valt niet mee. Dan wordt de informatie wellicht iets anders. Want we zijn nu nog in een onderzoekende fase. We zijn allerlei mogelijkheden aan het afwegen. En dan hopen we die afweging zo goed als afgerond te hebben. Ja.
Dus u krijgt dan niet de afweging mee, maar het eindresultaat van de afweging? Meneer Hogeveen.
Hebben wij invloed op die afwegingen?
Ja. Altijd.
Een vraag voor, ik ben de naam van die mevrouw.
Mevrouw
Wollink. Volgende.
Nee, ik hoef niet.
Mevrouw Wonink.
Nou ja, dan hadden we het nog wel mee kunnen nemen. Dan hadden we nog overwegingen mee kunnen nemen in ons denkproces. Ja, zo werkt het.
Ja, dit lijkt me toch vrij, voorzitter, lijkt me vrij essentieel. Hè? Kijk, als we zeggen van wij stellen het uit, begrijp ik nu dat we dus geen invloed meer hebben op de overwegingen die wellicht bepaalde keuzes tot gevolg hebben die Rijkswaterstaat gaat nemen. Dat vind ik wel een belangrijk argument om het toch vanavond te doen op een of andere manier. Ik weet niet, kijk even naar de andere fracties, maar ik vind het toch wel vrij belangrijk.
Het kan aan het einde van de vergadering, en dan is de informele setting. We kunnen alleen niet zeggen dat het onder geheimhouding is.
Begrijp ik dan goed? Oh. Als we dus aan het eind van de vergadering doen, in een informele setting is niet onder geheimhouding, dan zouden we dezelfde informatie krijgen als dat we die nu zouden krijgen. Want dan haalt u een deel van de geheime informatie eruit. Dat is mijn vraag, voorzitter, aan mevrouw Wonink.
Nog een keer, ja. Ik ben even zoeken hoe die constructie hier nu werkt, want daar ben ik niet mee bekend.
Nou, de constructie is gewoon de Nederlandse wetgeving.
Ja, dat is wel fijn. Ik ben jurist, dus dat scheelt.
De raad kan, het college kan om geheimhouding verzoeken, dat kan de raad bekrachtigen. Mm-hmm. Alleen dit is geen onderwerp wat daar onder valt. U kunt na deze vergadering een informele bijeenkomst houden. Daarin kunt u de leden verzoeken om dit zeg maar niet te delen met andere mensen,
ja.
Maar dat valt niet onder de geheimhouding.
Okay.
En dan is het aan de discretie van de leden of ze dat wel of niet doen. En onder geheimhouding, daar zit een geheimhouding heeft een wettelijke sanctie.
Helder.
Dat is iets anders.
Ja.
Ik zou het
uitstellen. Ja.
Doe maar even zo.
Voorzitter.
Meneer Boersma.
Ook even na overleg met mijn collega ter rechterzijde, lijkt het ons niet verstandig om die constructie nog een keer uit te proberen. Dus ik denk dat we moeten besluiten om of gewoon echt te cancelen of inderdaad de helft van de presentatie. Waarbij ik dus niet uitsluit dat we ook nog op die helft zeg maar gewoon invloed kunnen uitoefenen. Dus kom je ook een beetje tegemoet op wat de heer Hogeveen juist inbracht.
Nou, ik denk dat dat waar het juist om gaat is die dilemma's.
Dat heb ik niet horen zeggen, maar dat...
Nee, maar dat, wat ik heb begrepen is, het gaat om de dilemma's. Die dilemma's wil Rijkswaterstaat niet publiekelijk bespreken,
maar
wel met ons bespreken. En als je invloed wil uitoefenen, dan moet je het over de dilemma's juist hebben. Dus als je die dilemma's achterwege laat, dan heb je geen invloed op enzovoorts. Meneer Lammers, wilt u de discussie plenair doen en niet één op één met mevrouw Wonink van Rijkswaterstaat? We zitten hier met elkaar in vergadering.
Ik ga even antwoord
op en het kan niet dat u in een openbare vergadering één op één met de leden van Rijkswaterstaat praat. Dus graag delen wat u net heeft gezegd.
Voorzitter, ik gaf even antwoord op een vraagje.
Maar als u wat heeft te melden, doet u dat in het openbaar. En anders stapt u buiten de vergaderzaal.
Dan meld ik nu dat ik denk dat het verstandig is om het uit te stellen, omdat dit amateuristisch is.
Dus de vraag aan mevrouw Wonink en meneer Franke, wat heeft u voorkeur? Wilt u na de vergadering een informele bijeenkomst houden? In mijn idee is dat hetzelfde wat u in Dordrecht heeft gedaan. Want er zal ook geen geheimhouding op hebben gelegen. Dus u kunt verzoeken in de informele bijeenkomst aan de leden van de commissie om hier prudent mee om te gaan. En ik ga ervan uit dat de leden van de commissie dat ook zullen doen. Ik schors even de vergadering. Goed, ik heb net even overlegd met Rijkswaterstaat. Zij geeft de voorkeur uit om het uit te stellen. Ja?
Ja, voorzitter. We kunnen het natuurlijk ook zo doen dat we inderdaad in een informele setting naar boven gaan en dan aan diegenen vooraf vragen van, wilt u de informatie delen, dan wordt u verzocht de zaal te verlaten. En als je dan blijft, ja, dan mag je er ook van uitgaan dat je inderdaad de informatie voor je houdt.
Ik kan het voorstel nog een keer voorleggen aan mevrouw Bonning van Rijkswaterstaat.
Voorzitter, wat ons betreft stellen we dat dan uit.
Mevrouw Bonning, het voorstel van, meneer Hoogveen, gaat u daarmee akkoord? Oké.
Voorzitter, even een punt van orde. Dit is een voorstel van het PHB. U legt dat zeg maar nu in één keer voor aan degenen die zijn uitgenodigd. Volgens mij is de gang van zaken dat je dan eerst zeg maar even een raadsmeerderheid nodig hebt om een bepaalde keuze zeg maar voor te kunnen leggen aan onze gasten. Dus volgens mij hebben wij zeg maar de regie over hoe we het gaan invullen. En ik vind het niet heel chic zeg maar om dat dan bij hen neer te leggen. Dat is een keuze die ze eigenlijk niet kunnen maken, denk ik. Dus ik denk dat als zij zeggen van laten we het uitstellen, dan, ja, bedoel, wie zijn wij dan om er een constructie te bedenken om het alsnog vanavond te doen?
Het is aan de Rijkswaterstaat om te bepalen op welke manier ze de informatie willen delen. Mevrouw Wonnik heeft aangegeven dat ze mee akkoord gaat dat we dat ze de informatie wil delen in ruimte hierboven. En dat degene zoals meneer Hoogveen heeft voorgesteld die daarbij aanwezig is, dat hij belooft om die informatie niet te delen. Daarmee gaat mevrouw Wonnik akkoord. Dan is het verder aan de commissie of ze daarin willen meegaan of niet. Want ik kan wel iets aan u vragen, maar als Rijkswaterstaat het niet wil doen, dan heeft het niet zoveel zin. Dus de vraag is aan u. Vindt u het een goed idee om na de vergadering, dan wil ik de punt ook afsluiten, zijn we het alleen maar hierover gaan te hebben. Vindt u het een goed idee om na de vergadering in de zaal waar we er net ook zaten, de presentatie van Rijkswaterstaat te zien, met daarin de belofte dat u de informatie voor zich zal houden? Mevrouw van Meijgaarden.
Ja, en ik zie daar toch nog een soort van somber in, want ik vind het op zich een prachtig plan. Maar wat is de sanctie voor degene die zich er niet aan houdt?
Er is geen sanctie.
Ja, en dan zie ik het erg somber in.
Voorzitter, ik ben namens de ChristenUnie niet voor deze constructie.
Laat ik het dan omdraaien. Mag ik dan bij handopsteking voor degene die na deze vergadering de informatie wil ontvangen?
Voorzitter, we hebben nog heel snel even met z'n drie overlegd en we zijn toch tot de conclusie gekomen dat het risico te groot is.
Oké. Dan stellen we de presentatie uit en dan kunnen de commissieleden op 10 december met de inwoners kunnen daarbij aansluiten. Goed. Dan is het inmiddels 9:10. En open ik de vergadering van de commissie Ruimte. Als iedereen klaar is met onderling overleggen, dan kijken of we het weer een beetje centraal kunnen krijgen. Het is inmiddels 9:10. Laten we aan ons werk beginnen. Commissie Ruimte. Kom ik bij de mededelingen. Meneer Van der Linden is voor het laatst aanwezig in deze commissie. Aan het einde van de vergadering zullen we afscheid nemen van meneer Van der Linden als lid van de commissie. En er is een mededeling van meneer De Ruiter. Ja, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb er even behoefte aan om te reageren op een aantal krantenberichten van de afgelopen week, waarin gesuggereerd wordt dat het waterschap met 5 van de 7 gemeentes die deelnemen aan de wegen in dit gebied een overeenkomst zou hebben. Dat is niet waar. Ik heb daarover overleg gehad met de waterschapsbestuurder. En er is dus nog geen sprake van een overeenkomst van de overdracht van provinciale wegen naar de gemeente. Of waterschapswegen aan de gemeente. Daar zijn we nog volop mee in onderhandeling. En dat is zeker nog niet in de besluitvorming. Dus voordat er allerlei geruchten ontstaan, wil ik dat even ontkrachten. Wij zijn in gesprek.
Dank u wel. Zijn daar vragen, opmerkingen over? Niet. Gaan we naar het volgende agendapunt, agendapunt 5, het spreekrecht. Er zijn geen insprekers, komt bij agendapunt 6, vragenkwartier. Meneer Van der Linde.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Het is een bizar iets om het onderwerp waar ik in het vragenkwartier over ga hebben, om dat nu na het vertrek van Rijkswaterstaat te doen. Maar goed. In een eerdere vergadering van de commissie Ruimte heb ik namens de fractie van D66 vragen gesteld over de overlast van containervervoer komend vanaf het containertransferium op onze Papendrechtse BK-weg. De vrachtwagencombinaties worden van lieverlee steeds langer en het is daardoor moeilijk de rotonde van de Veerweg en de Kluifrotonde bij de N3 te passeren. Door de passage voorzichtig en langzaam te doen ontstaan gedurende de gehele dag, met name bij de Veerwegrotonde, files. Ook de fractie van de ChristenUnie heeft hier over artikel 40 vragen gesteld, welke bij brief van 3 september 2019 van een antwoord zijn voorzien. Toen luidde mijn volgende zin, zoals we vernomen hebben van Rijkswaterstaat, maar ik zal hem nu herformuleren, zoals we zullen vernemen uit de presentatie van Rijkswaterstaat, voorafgaand aan deze vergadering kan ik ook al niet meer zeggen, maar op een nader te bepalen moment, wordt de verkeerssituatie door sluiting van de Wantuibrug in de Vierhoek A15 en 3 BK-weg Edisonweg substantieel moeizamer. Onze wethouder heeft in een persartikel zelfs aangeraden binnen Papendrecht liever de fiets te nemen. Dat is sowieso goed, maar niet in dit verband. Gezien deze verandering in de oorspronkelijke situatie heeft D66 de volgende vragen. Omdat het rechtsafverbod in de tijd niet is uitgevoerd, is afgesproken het vrachtverkeer vanaf de containerterminal te monitoren. Zie ook het antwoord op vraag 2 van de artikel 40 vraag van de ChristenUnie. Is dit gebeurd en zo ja, wat zijn de resultaten? De tweede vraag, is de wethouder voornemens de monitoring in ieder geval vanaf 20 januari, de datum waarop de Wantuibrug dicht zal gaan, te gaan oppakken, waarbij de monitoring bedoeld in mijn eerste vraag als nulmetingdienst zou kunnen doen? Maar vraag 3, liever nog, is de wethouder bereid om te overleggen met de betrokken wethouder in Alblasserdam, het transferium ligt op het grondgebied van Alblasserdam, en Rijkswaterstaat, om een rechtsafverbod in te stellen voor de beruchte datum van 20 januari. Dit onder het motto dat maatregelen beter van tevoren dan achteraf van kracht kunnen worden. Dank u.
Dank u wel. Welke portefeuillehouder staat te popelen om te antwoorden? Meneer Druijten.
Ja, ik zit zeker te popelen. Zeker omdat het de laatste vragen van meneer Van der Linde aan mij zijn. En ja, hij heeft wel veel vragen aan mij gesteld en ik vond het altijd heel prettig. Dus alvast bedankt, maar ik ga nu antwoord geven op uw vragen. Er wordt op dit moment, ik heb in de brief al eerder aangegeven dat de monitoring, de tellingen, die zijn een aantal maanden verkeerd gegaan. Het afgelopen jaar is er weer geteld. Wij krijgen daar begin volgend jaar weer de cijfers over. En we zullen ook in 2020 het blijven monitoren, het vrachtverkeer. Van het uitgaande vrachtverkeer rijdt ongeveer 15% over de Burgemeester Keizerweg. Van de 42 vrachtwagens per dag, volgens de laatste metingen. Dus dat zou gaan om 3 vrachtwagens. Want vanaf het containerterminal is het niet echt een aantrekkelijke route om direct over de Burgemeester Keizerweg te gaan. Want het merendeel van het verkeer wat de containerterminal verlaat, gaat linksaf, rijdt dan over de dijk, ik weet niet precies hoe dat die heet, richting Alblasserdam. En komt dan onderaan bij het voormalige woonwagenkamp, komt daar op de de brugweg vanaf de brug Alblasserdam richting Burgemeester Keizerweg. Ja. Maar we blijven dat nog steeds meten. Het invoeren van het rechtsafverbod, dat was een. Dus mijn eerste vraag is, antwoord is, het rechtsafverbod is nog niet ingevoerd. En de containerterminal, zoals de vragen van de ChristenUnie, dat blijven we meten. En wij gaan u daar ook op desgevraagd, nee niet desgevraagd, ik zal u daarvan. Ik ga een datum, want ik ga het dan ook hard maken. De 20 januari is de afsluiting van de. Van de brug en ik zal u aan het eind van het eerste kwartaal berichten wat de resultaten daarvan zijn. Dat zeg ik u toe. Het rechtsafverbod heb ik besproken met mijn collega uit Alblasserdam. Daar kreeg ik niet echt veel draagvlak voor. Met name ook omdat hun vinden dat er heel veel verkeer ook linksaf gaat. En rechtsaf, dat kunnen we daar doen. Maar rechtsaf komt er ook nogal wat verkeer van het industrieterrein wat richting Papendrecht gaat. Bedieningsverkeer voor de westzijde van Papendrecht. En daarbij is de handhaving is nog een heel lastig probleem, want ja, hoe gaan we handhaven dat ja, als een vrachtwagen rechtsaf gaat, maar de politie heeft daar niet zoveel capaciteit voor. En dat mede gelet op de prioriteiten die op dit moment in de korps Rotterdam-Rijnmond liggen, maar ook landelijk, zal er niet heel veel effort in gestoken worden. Wij blijven het wel volgen. En wij denken ook dat niet alleen de afsluiting van de N3 daar invloed op zal hebben, maar met name ook de druk op Rijksweg 15 die eraan staat te komen. En wat er met de Wantijbrug, ja, ik weet verder ook niet wat er in de presentatie stond, dus ik kan het u ook niet vertellen. En fietsen is, daar ben ik met meneer Van der Linden eens, dat is veruit het beste. Ook als de N3 weer open is.
Dank u wel. Meneer Van der Linden, zijn daarmee uw vragen beantwoord?
Ja, de vragen zijn wel beantwoord, maar of ze bevredigend zijn voor de toekomst, dat is weer een heel ander verhaal. In mijn werkkamer kan ik de veerrotonde van begin tot het einde zien. En ik kan u vertellen dat we vandaag ook weer, mede door containers die recht over de rotonde heen rijden, bijna de hele dag file is geweest. Dus 3 van de 42, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, ik ken de cijfers van die monitoring niet.
Dank u wel. Mevrouw Hoekstra, u had ook een paar vragen.
Dank u wel. Wij willen namens de thuiszorgverleners enkele vragen stellen. Het gaat om het parkeerprobleem bij het centrum. Na het realiseren van het parkje aldaar zijn de parkeerplaatsen vanaf 8:30 allemaal bezet. Met name de kant aan de flat bij de Constantijn-Huygenslaan. Met de lage huisnummers en ook langs de weg, waar de blauwe zone geldt. Waar het op dinsdagen en op dagen met evenementen nog lastiger te parkeren is. En dan zal ik even een citaat van een thuiszorgmedewerker. Als je bijvoorbeeld 5 minuten ver staat en ergens 10 minuten moet zijn, dan heb je de dubbele aantal minuten kwijt om hier om heen en weer te lopen. Het kost in dat geval veel kostbare tijd die overigens niet te declareren is. Dan is er ook de grote last van de korte duur van parkeren. In verband met doelmatig werken heb ik vaak meerdere cliënten bij elkaar wonen. Als je maar 1 uur mag parkeren, dan moet je regelmatig teruglopen naar de auto om de parkeerschijf te verzetten, wat eigenlijk natuurlijk niet mag. Het gebeurt ook wel eens dat je uitloopt bij een cliënt. Dan is er geen mogelijkheid om de schijf te verzetten. Bovendien loop je het risico op een boete, die ook niet te declareren is. Overigens zijn er 's avonds wel voldoende parkeerplaatsen voorhanden. We hebben drie vragen. Vraag 1. Is het mogelijk extra parkeerplaatsen te creëren voor thuiszorgmedewerkers in deze buurt, maar eventueel ook in heel Papendrecht, waar thuiszorgverleners werkzaam zijn? Vraag 2. Kunnen medewerkers van de thuiszorg een speciale parkeervergunning krijgen, zodat zij niet elk uur hun auto moeten verplaatsen? Vraag 3 en de laatste. Wat is het college van plan aan de oplossing van dit probleem op korte termijn te doen? Dan hebben we een schrijven van de mensen en dat is bekrachtigd met 42 handtekeningen die ik eventueel aan de wethouder zou kunnen geven. Dank u wel.
Dat is prima. Geeft u dat aan de wethouder en volgens mij heeft hij al 2 oplossingen aangedragen. Welke wethouder mag ik hiervoor? Meneer De Ruiter, het is uw avond. Dus eerst even de handtekening ontvangst nemen. Gaat u gang.
Ja, mevrouw Hoekstra, dank u. Ik zal uw vragen beantwoorden. Of het mogelijk is om extra parkeerplaatsen te maken, dat is natuurlijk wel, want technisch is alles mogelijk, maar het is niet wenselijk om voor iedere doelgroep extra of aparte parkeerplaatsen te gaan realiseren. En wij hebben ook geen beleid op het gebied van speciale vergunningen, dus niet voor thuiszorgverleners, want dat wordt ook wel een hele lastige om dat allemaal te controleren. Dat hebben we ook niet voor mensen van de brandweer die daar in de buurt wonen en ook niet voor eventuele huisartsen. Als huisartsen in die wijk wonen, moeten ze ook gewoon op zoek naar een plek. Uw laatste vraag is, wat is het college van plan om de oplossing van dit probleem op korte termijn te doen? De ervaren tijdsdruk van de zorgverleners, die erkennen wij wel, maar die kunnen wij niet opgelost met parkeren. Want dit is volgens mij een te algemeen probleem met parkeren. Het is hier druk in het centrum, daar hebben we hier al meerdere malen over gesproken. Maar als ik nog meer parkeerplaatsen dat weg ga halen voor zorgverleners. En ook daar zit nog een groot verschil in. Er zit zowel thuiszorg als huishoudelijke hulp, die allemaal aan tijd gebonden zijn. Dus vooralsnog heeft het college geen plannen om daar iets voor te gaan doen.
Mevrouw Hoekstra, daarmee is uw vraag beantwoord. Waarschijnlijk niet het antwoord wat u had gehoopt.
Verre van. Verre van.
Nee, dat snap ik.
Ja, oké. Ja, dank u wel. We gaan verder mee. Ja, dank u wel.
Komen we hierbij bij agenda punt 7, ingekomen stukken en mededelingen. Zijn er commissieleden die een vraag hebben of een mededeling hebben over de ingekomen stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen? Niet onder D? Ook niet. Dan is dat agenda punt hiermee ook afgehandeld. Komen we bij agenda punt 8, invoering 5G-netwerk. Dit punt is op de agenda gezet op verzoek van PAB. Ik zie meneer Strembler naar de microfoon gaan, dan geef ik u ook het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. 5G, de vijfde generatie mobiel internet. Misschien nog een beetje ver van ons bedshow allemaal. Maar we vinden het als PAB belangrijk dat we op tijd over dingen gaan nadenken. Over wat is nou bijvoorbeeld de impact voor Papendrecht. Dat is dus de reden dat we een oplegnotitie hebben gemaakt. In de oplegnotitie hebben we kort aangegeven een aantal dingen, een aantal kopjes. Nou, wat is 5G bijvoorbeeld? Wat kan je er nou mee? Wat is de impact? Wat zijn de proeven in Nederland? En hoe implementeer je nou zoiets? Ik ga ervan uit dat iedereen het gelezen heeft, dus ik zal niet de oplegnotitie gaan voorlezen of iets dergelijks. We hebben een aantal vragen aan het college en een aantal vragen aan de overige commissieleden. De vragen zal ik wel even benoemen. De vragen aan het college. De eerste vraag is: welke maatschappelijke impact voorziet het college voor de gemeente Papendrecht? De tweede vraag is: welke rol ziet zij voor zichzelf in het proces van de voorbereiding en de implementatie? De derde vraag: welke rol ziet zij voor zichzelf in de maatschappelijke discussie die is ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's, eventuele daarvan? En de laatste vraag aan het college is: hoe staat zij tegenover een gezamenlijke aanpak van de verschillende aspecten in het Drechtstedenverband? Dan hebben we ook nog een aantal vragen voor de commissieleden, die zal ik ook gelijk oplezen. De eerste vraag daar is: wat is jullie mening over 5G in het algemeen? Even heel breed. De tweede vraag: wat is jullie mening over 5G met betrekking tot gezondheidsrisico's? De derde vraag: hoe zien jullie het voor als gemeenteraad uiteindelijk in het proces? En de vierde en laatste vraag is: wat is jullie visie hoe we als raad moeten omgaan met de verwachte onrust en discussie over de al dan niet aanwezige gezondheidsrisico's? Dat was die, voorzitter.
Dank u wel. Wie van de commissieleden wil in de eerste termijn? Meneer Boersma. Mevrouw van Engelen. Meneer Van der Linden. Lammers. Meneer Boersma.
Mijn buurman die wil ook nog wat zeggen zometeen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Interessant onderwerp. Dank voor het PAB voor het agenderen. Ik heb wel even over na zitten denken. Het heeft heel veel verschillende aspecten natuurlijk. Het is heel breed op die eerste vraag die u stelt. Het heeft zeg maar een technologische kant. Wat kun je allemaal met 5G? Nou, er worden een aantal mogelijkheden opgezond. Er zit natuurlijk een volksgezondheidsaspect aan. Wat doet die invloed van straling op mensen? Maar ook een veiligheidscomponent. Als al onze apparaten en woningen zeg maar, met elkaar verbonden raken, hoe gaan we dat beveiligen? En wie is daar precies voor verantwoordelijk? Welk risico loop je op datalek? Er zit zelfs ook een geopolitieke staart aan. Wat is de rol van de Chinezen als koploper als het gaat om de ontwikkeling van die hele technologie? En wie heeft de macht over zo'n netwerk en het onderhoud ervan? Dus het is een heel groot onderwerp en ik kies een beetje voor deze inleiding, omdat mijn eerste vraag ook zou zijn van wat is nou precies de rol als je die zou moeten afbaken? En ook gewoon het wettelijk kader waar we als gemeente Papendrecht rekening mee moeten houden. Dus dat zou ook mijn vraag zijn aan het college. Tot waar reikt onze betrokkenheid? Of waar begint die en waar eindigt die? Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is als je zo'n groot onderwerp hier wil bespreken. Want ik schat de wethouder hoog in, maar ik denk dat het hele geopolitieke verhaal zeg maar toch een beetje buiten zijn reikwijdte valt. Maar goed, misschien heeft hij daar een andere visie op. Concrete vraag was die we hadden was, zijn we bijvoorbeeld verplicht tot het faciliteren van een dergelijke innovatie op het moment dat die aanbesteding is geweest en het wordt uitgerold over het land? Of kun je dan ook als gemeente echt zelfstandig zeggen van nou, dat doen we niet? Of zijn we al betrokken in het voortraject? Ons gevoel was ook dat een beslissing over wel of niet 5G, dat je dat eigenlijk ook niet hier zeg maar in deze cirkel zou moeten nemen, maar dat het ook veel meer een nationale en zelfs eigenlijk Europese discussie is, ook over hoe je zoiets uitrolt en voor welke partners je dan kiest. Dus misschien meer in zijn algemeenheid vindt SGP dat je dergelijke technologische ontwikkelingen gepaard zou moeten laten gaan met een gedegen onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid en twee, een gedegen ethische doordenking. Ik meen in juni, jongstleden, is ook debat over geweest in de Tweede Kamer. En toen hebben wij ook dat punt van die extra onderzoek als het gaat om volksgezondheid ingebracht. En daar heeft het de regering eigenlijk in navolging van het advies van het RIVM opgezegd staan. Dat achten we niet nodig. Maar we hebben ook het punt gemaakt van zeg maar, de ethische doordenking. Van ja, een technologische ontwikkeling dient zich aan en dan moeten we ons daar maar gewoon toe verhouden. En dat rolt eigenlijk gewoon door. Ik bedoel, als we zeggen we willen het niet, ja, het gaat wel door, zeg maar. Dus je moet het ook doordenken. En ik ben geen techneut, ik ben ook geen beta, maar ik ben wel historicus. En dan verbaast het me wel over zeg maar, de enorme versnelling eigenlijk die je hebt zien optreden in het ontwikkelen eigenlijk van dit soort technieken. Als je ziet, zeg maar, 3G, 4G, 5G en misschien 6G, dat kan wel over 2 jaar zijn, zeg maar. Dus het is ook een beetje van, hoe kun je nou als politiek zorgen dat je niet achter de feiten aanloopt, maar dat je ook wel, en dat is misschien niet hier, maar wel landelijk, kaders kunt stellen om dit soort ontwikkelingen te begeleiden. Dus dat zijn wat gedachten. En verder wil ik eigenlijk de vragen die het PHB aan ons voorlegt ook een beetje terugkaatsen, want het gaat over de rol van de regio, vraagt u aan ons, maar de oplegnotitie zegt daar volgens mij niet zoveel over. Dus ook de vragen terug zou misschien in de tweede termijn er zelf ook wat verder op kunnen reflecteren. Verder dank voor het agenderen.
Dank u wel, meneer Den Dekker.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal even kijken naar de vragen, want die heb ik geprobeerd te beantwoorden, maar daar was ik eigenlijk snel mee klaar, want wat is mijn mening over 5G in het algemeen? Daar heb ik eigenlijk niet een mening over een technologie. Ik denk dat het misschien ons kan helpen. En ik denk ook dat het veel sneller zal zijn, zeg maar, dan 4G, maar meer weet ik er dus eigenlijk niet van. Dus die vraag die moet misschien helemaal niet aan mij gesteld worden. Maar wat is mijn mening over de 5G met betrekking tot eventuele gezondheidsrisico's? Daar heb ik wel even naar zitten kijken. Ik zag ergens in een ingekomen stuk nog een brief van 100x scientist, waarvan een hoop overigens met pensioen. Dus, maar ik zie ook veel websites en onafhankelijke stichtingen en onafhankelijke onderzoekscentra die eigenlijk zeggen dat het totaal niet te zeggen is of het schadelijk is en dat het eigenlijk helemaal niet schadelijk lijkt te zijn. Sterker nog, er staat heel vaak geschreven dat er veel meer straling zal zijn, we worden veel meer blootgesteld. Terwijl de andere kant is dat 5G veel minder diep zou doordringen in ons lijf, maar even plastisch te zeggen. Dus de vraag is, hoe erg is dat dan? En ook dat er overal zendmasten worden geplaatst, maar dat lijken gewoon kastjes te zijn. Oftewel, er is een hele hoop fus en naar 3G, naar 4G, naar 5G, wat mijn buurman al zei, lijkt het al steeds erger te worden. Er valt de 5G al uit. We hebben het hard nodig hier in de raadzaal, denk ik. Of ik praat er snel voor de... Wat is het? Nou ja, als ik op serieuze websites kijk, zie ik gewoon heel veel serieuze mensen die zeggen dat het allemaal wel meevalt. Dus ik denk dat we ons niet per se moeten laten leiden door een aantal mensen die er bang voor zijn of die er last van hebben. Natuurlijk is het heel vervelend als je last hebt van elektro, hyper, nog iets. EHS heet dat, geloof ik. Sensitiviteit. De rol van de gemeenteraad in het proces vind ik een hele lastige om te beantwoorden. Dus dat kan ik eigenlijk ook niet. Hoe we als raad moeten omgaan met de verwachte onrust en discussie over de al dan niet aanwezige gezondheidsrisico's. Volgens mij zijn we daar nu onder andere mee bezig, maar ook dat vind ik erg lastig. De meelezend die bij het raadsvoorstel of het bespreekstuk zat. Ik vind dat een wat chaotische mail met allerlei kleurtjes en hoofdletters. Als ik zo'n mail krijg, ben ik geneigd om die direct weg te gooien. Dan denk ik, ja, er is iemand een beetje in de war. Dat is misschien in dit geval niet zo, dus ik wil daar niet zo over oordelen. Er is gewoon geen eenduidigheid over. Ik vraag me af of er te verwachten onrust is. Want over het algemeen gaan wij als makkerschapen gewoon mee in de technologie en zullen we er allemaal van profiteren met onze elektrische en zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Dus ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat er helemaal geen onrust zal komen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Van Engelen.
Ja, ik was een beetje te vroeg met mijn vinger opsteken, want mijn collega wil echt heel graag hier de woordvoering over doen. Dus ik laat even over aan hem.
Dat mag niet meer, hè?
Mag dat niet meer? Jawel.
Meneer Grimius, dat moet dan wel een verschrikkelijk goede betoog worden. De lat ligt nu erg hoog, hè?
Ja, de lat wordt erg hoog gelegd. Dit schept verwachtingen, begrijp ik. Dank u wel, voorzitter. Nee, wij hadden in het fractieoverleg afgesproken dat ik hier de woordvoering zou doen. Dus, maar ze wilde heel erg graag. En dat is alleen maar te prijzen. Dus dat is verder helemaal niet erg. Ik kan eigenlijk voor een groot gedeelte meegaan met mijn voorganger, de heer Den Dekker. Ook wij hebben eigenlijk aangegeven via, wij hebben nog geen mening over 5G, omdat er nog te veel onbekend is. En als je dan wat research doet, en dat heb ik ook gedaan, dan kom je zelfs tot de ontdekking dat vooral experts elkaar nog een beetje tegenspreken. Dus volgens mij weten ze het zelf ook nog niet echt. En is het nog een beetje zoekende allemaal. Zijn er gezondheidsrisico's, om maar eventjes de vragen af te lopen? Ja, wat ik tegenkwam is dat het niet meer op dit moment is, voor zover bekend, dan de gezondheidsrisico's die we ook mogelijk oplopen met het gebruik van onze mobiele telefoon. Dezelfde straling die daarbij naar voren komt, dat zou kennelijk ook bij 5G het geval kunnen zijn. Maar nogmaals, de een die geeft dat aan dat dat wel zo is en de ander die spreekt dat weer nadrukkelijk tegen. Zien jullie een rol voor de gemeenteraad in het proces? Ja, dat denk ik wel, maar dat zal dan eerst wat verder uitgekristalliseerd moeten worden. Maar als ik dan lees dat er vooral heel veel antennes bijgeplaatst moeten worden en of dat dan kastjes worden of hoe dat er dan verder ook uit moet gaan zien, denk ik dat wij daar wel een rol uiteindelijk in hebben. We hebben ook nog eens een welstandscommissie die af en toe ook wat vindt bijvoorbeeld van een dakkapel of van een gevel of wat dan ook. Dus volgens mij hebben we daar wel degelijk een rol in. En als laatste de visie. Ja, ik zou toch vooral aan willen geven, laten we op dit moment nog zeker niet gaan meehuilen met de wolf in het bos. Nogmaals, er is veel onbekend nog. De ontwikkeling is ingezet. Het gaat door, dat gaan wij niet tegenhouden. Dus laten we die ontwikkeling vooral volgen. Bedankt.
Dank u wel. Mevrouw Van Engelen, was dat voldoende of wilt u nog iets toevoegen? Het is wel goed zo. Okay. Meneer Van der Linden.
Ja, het was voldoende. Mijn telefoon is van het merk Huawei. En die mag ik niet hebben volgens meneer Trump, dus die ga ik bij hem persoonlijk inleveren. Daar is natuurlijk het nodig over te doen, maar daar gaat het vanavond denk ik niet over. Dat horen we wel, ja, dat horen we wel een keertje vanuit de centrale overheid. Hoe wij tegen 5G aankijken, nou, wij staan op het standpunt dat het een logische en onontkoombare ontwikkeling is, die mooie en minder mooie kanten heeft. Zo is het met bijna alle zaken. De mooie moet je uitnutten en de minder mooie, daar moet je attent op zijn en daar moet je gewoon een goede oplossing voor vinden. En ik denk dat er wel techneuten zijn die daar nu al volop mee bezig zijn. Is er een rol voor de gemeente? Nou, ik denk dat dat alleen zo is als het gaat om het plaatsen van antennes, in welke vorm dan ook, en waar dat een probleem gaat vormen. Wij vinden dat je vooralsnog een verhouding moet hebben, een houding moet hebben die actief positief is. Dan ben je op de hoogte, dan werk je mee en dan kun je er iets mee. En dan tenslotte wat betreft de gezondheidsrisico's, ja, dat is altijd heel moeilijk. Ik heb gekeken naar websites die toch wel een beetje gezag hebben. ja, zo gaat dat. En dan zijn dat de sites van RIVM, TNO en GGD. En daar wordt toch wel genuanceerd tegen gezondheidsrisico's aangekeken. Dus laten we maar even kijken wat nou straks de definitieve situatie gaat worden. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. En dank voor het PAB voor het inbrengen in de commissie. Ja, 5G. De trein dende door en 5G gaat ons hele mooie dingen brengen. Dingen waarvan we nu nog niet kunnen bedenken dat het überhaupt kan. Denk aan zelfrijdende auto's, drones, maar ook hele slimme energiebesparende lantaarnpalen die je zelfs nu stuk voor stuk zou kunnen laten aanvloepen en weer uitgaan. Maar ja, wat is de rol van de gemeente daarin? Ja, inderdaad, de gras is een beetje voor mijn voeten weggemaakt natuurlijk al. Faciliterend en de vinger aan de pols voor waar alles komt te staan en hoe alles eruit komt te zien. Gezondheid, ik ben geen arts, we hebben het RIVM, we hebben andere deskundigen die daar hele zinnige dingen over kunnen zeggen. En wat zie je dan verder voor rol als gemeente? Ja, misschien juist wel om ervoor te zorgen dat de voorlichting eerlijk en objectief is. En dat we misschien juist door voorlichting de indianenverhalen uit de lucht kunnen halen. Tot zover.
Dat is wel mooi, met 5G uit de lucht halen. Ja. Meneer Wolters, wat gaat u uit de lucht halen? Excuus, ik had het even niet opgeschreven. Mevrouw van der Matten.
Dank u wel, voorzitter. Wat is jullie mening over 5G? Ja, het enige wat als je nu ziet op internet en kijkt, hele mooie filmpjes, dat artsen op afstand kunnen opereren. Allemaal mooie dingen. Ja, of het dat zo is, ik weet het niet. Op dat gebied ben ik te digid, denk ik, om dat te doen. Maar daar moeten we ook maar... DigiBeet. Je moet nagaan, zo slecht ben ik daarin. Daar heb ik dan maar het vertrouwen in. Ja, over de betrekking tot de gezondheidszorg. Ja, ik heb eens nagekeken, maar we hebben een heel mooi kennisplatform, elektromagnetische straling. En hun taak is om ons als samenleving te informeren over wetenschappelijke onderzoeken rond straling van zendmasten. Hun zeggen tot nu toe lijkt alles oké. Nou ja, daar heb ik dan ook maar het vertrouwen in. En in die wetenschappelijke onderzoeken als zij dat zeggen. Wat wij als raad hierin kunnen betekenen is denk ik informatie die we krijgen ons te harte nemen en daar over te spreken. En ik denk dat het gewoon tot nu toe ook afwachten is. Het is natuurlijk best ook wel weer een emotioneel onderwerp, omdat andere mensen het wel als heel spannend ervaren. En dat is het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Wolters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als je aan het eind zit, dan is alles eigenlijk al gezegd. Maar goed, 5G.
Meneer Lammers komt ook nog, hè? Dus je bent niet helemaal...
Ja, maar die...
die gaat wel los.
Die gaat los, ja. we hebben nu 4G en dat is ook al heel mooi. Want door 4G weet ik van mijn buurman dat Ajax het moment met 1-0 voor staat. Dus... alles wat ik opgeschreven heb, dat sluit eigenlijk een beetje aan bij meneer Boersma. Dat is, we houden het niet tegen, het heeft ongekende mogelijkheden. Laatst las ik in de krant dat zelfs de bloedbank overweegt om met drones die dan op 5G moeten gaan vliegen naar ziekenhuizen gaat. Om dan kennelijk de verkeersopstoppingen door het containerterminal in Alblasserdam op te lossen. Gezondheidsrisico's en privacy, dat moet natuurlijk goed in de gaten houden. Maar of dat nou direct een rol van de raad is, vraag ik me af. Het gaat al om snel, dat heeft meneer Boersma ook al aangekondigd. Destijds in ABZ, toen we spraken over de communicatie hier in de raadzaal, heb ik gezegd, vroeger hadden we twee blikjes met een stukje touw ertussen en er was geen Chinees die dat afluisterde. Maar, kijk, we gelijk afgestraft. Ja. Dus ja, wat is de rol van de gemeenteraad in het proces? Ja, dat zal zich denk ik beperken tot waar komen de kastjes of waar komen de antennes of waar komt wat. En daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Dank u wel. Meneer Lammers, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor de agendering, fractie van het PRB. En we zullen de vragen beantwoorden zo goed mogelijk die gesteld zijn aan de fracties. Ten aanzien van het netwerk 5G is er nog niet zoveel bekend. Behalve dat het om een nieuwe generatie draadloze technologie gaat die communicatie via internet gaat faciliteren. Te verwachten valt dat er een net van zendmasten en antennes in de publieke ruimte wordt opgericht waarbij hoogfrequente straling afkomstig van de zendmasten overal aanwezig is ten einde onder andere mobiele apparatuur en zelfs zelfrijdende auto's optimaal te laten werken. In Europa, Nederland en Papendrecht is nog niet zo heel veel discussie over de implicaties van de introductie van 5G te bespeuren. De telecomindustrie lijkt een voorstander van 5G. Het zou gaan om miljarden investeringen. Echter ook valt te beluisteren dat niet alleen de telecomsector, maar ook het bedrijfsleven twijfelt aan het innovatieve vermogen van 5G. Netwerken zouden er bovendien nog niet klaar voor zijn. Er lijken wel grote zakelijke belangen met 5G gemoeid te zijn. Tot de uitrol van deze nieuwe technologie wordt op rijksniveau besloten. De gemeente Papendrecht is verplicht eraan mee te werken. De vraag is wel hoe de gemeente erin staat. Er zullen bijvoorbeeld vergunningen afgegeven moeten gaan worden. De zendmasten komen dicht bij plekken waar mensen zich op straat begeven en op een halte van het openbaar vervoer of bij winkelcentra. Ontkomen aan de hoogfrequente straling door 5G is er dus niet bij, tenzij je naar een stralingsarm gebied verhuist. Er zijn tienduizenden wetenschappers wereldwijd die kritisch zijn over de introductie en uitrol van het 5G-netwerk. Er zijn overtuigende indicaties dat er nog onvoldoende onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van 5G. En die zouden volgens ons serieus genomen dienen te worden. De effecten die elektromagnetische velden op het lichaam hebben, hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen als ze sterk genoeg zijn. Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen als ze sterk genoeg zijn. Niet alleen overheden, telecom- en verzekeringsbedrijven hebben te maken met dit soort gezondheidsvraagstukken door toenemende blootstelling aan elektrostraling. 5G raakt ook burgers en dan met name de groep elektrosensitieven. Deze mensen beweren gezondheidsklachten te ontwikkelen door blootstelling aan de straling afkomstig van zendmasten en wifi. Elektrosensitieven ontwikkelen kunnen in onze samenleving rekenen op weinig erkenning of acceptatie. Hun klachten worden door de medische wereld tot nog toe gezien als medisch onverklaarbaar. Dat betekent niet dat ze wat ons betreft uit hun nek kletsen. Aanhangers van het zogenoemde warmteparadigma geloven in het idee dat schadelijke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door warmte. Als gevolg van straling zou lichaamsweefsel opwarmen waardoor DNA afbreekt. Hetzelfde gebeurt in feite met een kommetje soep in de magnetron. Welke lange termijn effecten die heeft, is thans nog niet bekend. Omdat er nog vrij weinig informatie over deze effecten beschikbaar is en gedeeld is, lijkt het ons verstandig om een kritische houding aan te nemen en te benadrukken dat onderzoek naar de gezondheidseffecten vooraf belangrijker is dan een snelle uitrol in onze gemeente. En wat weten wij per slot van rekening van 5G? Dat is het einde van de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie de portefeuilles heel erg geïnteresseerd naar beeldschermpjes kijken.
Ja, dat heb je soms.
Ja. Met straling. Meneer Jansen.
Ja, ik vroeg me even af of de PUB eigenlijk nog een eerste termijn zou moeten hebben. Want die hebben wel de vragen gesteld, maar ik begreep ook dat er een aantal vragen door de andere leden in feite ook op dezelfde manier terugkomen. Maar dat moet dan maar in de tweede termijn, denk ik. Maar ik weet niet precies hoe die regels lopen. Even in het algemeen. Ik wil even een klein beetje ruimte en tijd in zijn algemeen voordat ik naar de vragen kom. Wat is hier aan de hand? Misschien ook wel handig voor de raad, maar zeker ook voor de kijker thuis. 5G, de techniek die erbij hoort, het netwerk wat daarbij hoort, is zoals al eerder werd gezegd de opvolger van het 4G-netwerk. Wat we inmiddels overal om ons heen ter beschikking hebben. Sommige mensen hebben thuis ook 5G. Vervolgens heeft het Rijk gedacht met deze ontwikkeling die eraan komt, om een wijziging voor te stellen in de telecomwet en de bijbehorende telecomcode. Dat is nu in voorbereiding. Rond de zomer, afgelopen zomer, is daar een consultatieronde geweest. Ik denk maar dat de heer Boers maar daarop doelt. In ieder geval die consultatieronde heeft plaatsgevonden. Ik weet niet precies welk overleg er in de Tweede Kamer is geweest. Maar daar hebben de overheden de kans gekregen om hun zienswijze naar voren te brengen op een aantal punten. Ook wij als gemeente hebben daarop gereageerd. Dat hebben we gedaan via het gemeentelijk platform Kabels en Leidingen. Wat namens ongeveer 90 vooral gemeenten opereert op dit gebied. Maar laat ook duidelijk zijn, het hele formele wetgevingsproces moet nog plaatsvinden. Het is niet iets wat morgen meteen uitgerold wordt. De Tweede Kamer moet nog aan bod, de Eerste Kamer moet nog aan bod. Daarna moet de aanbesteding van de concessies nog plaatsvinden. En daarna komt er pas tot plannenmakerij en de uitvoering van de exploitanten daarvan. En als je dat even doorrekent, dan is zelfs 2021 lijkt bijna niet haalbaar. Maar dat zeg ik met een korrel zout, want dingen gaan soms sneller dan je zelf bedenkt. Dat is even voor de stand van zaken van wetsvoorstel, de telecomcode en alles wat daarbij hoort. Even snel ingaan op de reactie die wij hebben gegeven als gemeente. Een aantal onderdelen daaruit pakken. Ik hoorde een aantal mensen hier zeggen, ja, natuurlijk hebben wij een rol als gemeente, want we weten toch dat we altijd nog weer gaan over de plaatsing van de kastjes, de 5G-antennes enzovoort. Een van de onderdelen die nu zit in het voorstel van wet zoals het dan binnenkort naar de Tweede Kamer gaat, is juist dat we als gemeente verplicht kunnen worden om niet alleen onze fysieke infrastructuur ter beschikking te stellen, maar dat we er ook verder niks over mogen zeggen waar die dingen komen. Dat is toch wel een ding wat in ieder geval voor ons reden genoeg was om te zeggen, nou, maar dat willen we als gemeente dus wel. Wij willen daarover kunnen gaan. Zeker ook als je ook in de voorstellen nu ziet dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor bijvoorbeeld monumentale panden. Ik ga ze niet allemaal opnoemen in Papendrecht, maar er zijn toch wel wat monumentale panden waarvan wij zeggen, nou, zo'n kastje willen we daar niet op. Overigens, over de techniek gesproken, iedereen heeft het nu nog over een plat pizzadoosje, zeg maar even, misschien met een paar sprietjes erop. Maar ook dat is niet duidelijk, want de providers zijn op dit moment bezig om van alles te ontwikkelen. En niemand weet of het die pizzadoos gaat worden, of misschien wel iets met de grootte van 3 AAA-batterijtjes, zeg ik dan, en ook nog zelfvoorzienend. We weten het niet. De providers die hierop willen acteren, houden daar ook de kaarten voor de borst. Dan is ook een vraag die we hebben gesteld via dat platform. Als er dan bezwaren komen van inwoners, even dat NIMBY-effect, even dat kastje niet bij mij op de lantaarnpaal voor de gevel. Zijn wij dan als gemeente daarvoor in beeld om die bezwaren af te handelen of zijn dat andere instellingen? Andere vragen die we hebben. Andere vraag inderdaad ook. Oké, dan moeten we misschien meehelpen om die 5G-antennes te laten plaatsen. Maar hoe zit het dan met de meerkosten die daarmee komen? Hoe doen we het überhaupt met de vergoeding daarvoor? En last but not least, natuurlijk hebben wij ook de vinger gelegd op de gezondheidsaspecten, waarvan we op dit moment niet kunnen inschatten wat die zijn. Maar ook de privacy van de data. Al die slimme apparaten die aan elkaar gekoppeld zijn. Wat doet dat met de data? In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden? Overigens, bij de straling wordt ook gekeken niet alleen van wat deze antennes, deze 5G-antennes natuurlijk veroorzaken, maar er wordt veel breder gekeken naar de cumulatie van al deze antennes, niet alleen voor, maar ook achter de gevel bij mensen thuis. Wat doet dat? Dat zijn de dingen die wij naar voren hebben gebracht. Nu even op antwoord van de vier vragen die het PEB heeft gesteld. De maatschappelijke impact, welke voorzien wij als college? Ja, ik denk dezelfde impact die wij voorzien is dezelfde impact die wordt voorzien in alle gemeenten. Het doet wat met mensen. Bewoners kunnen zich zorgen maken over de impact van de straling. Ze kunnen zich zorgen maken over de privacy. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen, ik hoorde daar mevrouw Bokma ook over, die reikhalzend uitkijken naar de mogelijkheden van de nieuwe toepassingen van 5G. En ik denk dat het daar in iedere gemeente hetzelfde zit. Dus die maatschappelijke impact die voorzien wordt hier in Papendrecht zal niet anders zijn dan in Dordt of op in andere steden. De rol die we voor onszelf zien in het proces van voorbereiding en implementatie. Nou ja, ik heb je net geschetst wat we in ieder geval in de consultatieronde hebben ingebracht. Overigens, als de commissie dat wil, kunnen we ook die brief die we hebben verstuurd mede namens dat platform, het gemeentelijk platform, ter beschikking stellen aan de commissie. Dat hoor ik graag in de tweede termijn of daar behoefte aan is. Er staan veel meer onderwerpen in dat ik net zo snel heb genoemd, maar over het algemeen komt het daarop neer. De rol, ja, ik denk dat wij nu even moeten afwachten wat er uit dat wetgevingsproces komt. Er zijn heel veel vragen door heel veel gemeenten gesteld richting de wetgever. Die zal er op zijn manier zich toe moeten verhouden. Zullen toch op een gegeven moment, in ieder geval die vragen die gesteld zijn, de opmerkingen die gemaakt zijn, zullen geadresseerd moeten worden in dat spel wat nou eenmaal in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer plaatsvindt. Dus ik wacht dat af en ik volg dat samen. Niet alleen met dat platform, maar ook via de VNG is een hele logische partner en andere partners die daarin opereren. En dan zal gaandeweg wel duidelijk zijn welke rol wij moeten pakken. Hoe het financieel zit, hoe het zit met die eventuele procedure voor het toestemming moeten verlenen, überhaupt, aan het plaatsen van die antennes. Hoe we daarmee om moeten gaan. En de rol in de maatschappelijke discussie. Ja, als het gaat om de volksgezondheid, dan worden we ondersteund door de gemeentelijke of de gezondheidsdienst. We hebben de gezondheidsdienst gevraagd in zijn algemeenheid om ons actief te adviseren over ontwikkelingen en het mogelijke effect daarvan op de gezondheid van de inwoners. Dus dat doen zij hier ook. Ik hoorde ook het RIVM al noemen. Ja, er zijn verschillende instellingen die hier bezig zijn. Maar overigens, misschien ook wel interessant om hier te noemen, ook het agentschap Telecom van het ministerie van EZK is hier in beeld. Die houden vooral in de gaten wat de sterkte van de elektromagnetische velden doet op mens, de blootstellingslimieten, daar houden zij zich mee bezig. En op dit moment vinden er ook een paar 5G-testlocaties, vinden die onderzoeken plaats. Juist om te kijken van wat is het effect. Dus ik wacht ook af wat daar komt. De gezamenlijke aanpak van de verschillende aspecten in het rechtstredenverband. Ik ben bijna, alles kan. Ik vind het prima, alles kan. Ik sluit er ook niet uit dat we elkaar op dit dossier ook in de rechtsteden gaan vinden. Maar de vragen die voorliggen, heb ik net geschetst, die spelen natuurlijk op een heel andere schaal dan het rechtsstedenniveau. En we zijn al aangehaakt bij een platform, bij de VNG, bij allerlei mogelijke platforms die ook namens vele gemeenten hierin optreden. Het lijkt mij toch handig om vooral dat spoor te volgen en niet meteen weer een nieuwe poot aan de rechtsteden toe te voegen. Dus dat zou mijn instelling zijn. Maar ik wil niet zeggen dat ik dan niet de wethouders in het rechtsstedenverband kan vinden op dit dossier. Dat is logisch. Tot zover even in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Sorry. Dan gelijk even de vraag van de portefeuillehouder. Willen de leden van de commissie en de raad de brief ontvangen?
Ja, graag. Een
aantal mensen ja knikken, dus dan bij deze. In de tweede termijn, meneer Stremler.
Dank u wel, voorzitter. En andere fracties en de portefeuillehouder, bedankt voor de reactie. Fijn dat het college al eigenlijk best wel actief bezig is geweest bij de VNG. Dat is voor mij nieuwe informatie, maar fijn om te horen. Of platform, ja. Ja, platform. En onder andere ook dingen met de VNG, dat daar ook dingen lopen. Volgens mij de enige vraag of set vragen die ik heb gehad is van de heer Boersma van de SGP om mijn eigen gestelde vragen te beantwoorden. Dat doe ik dan ook graag. Wat is jullie mening over 5G in het algemeen? Als ik een beetje ga filosoferen over wat is 5G en wat kan 5G nou voor ons als maatschappij betekenen, dan denk ik bijvoorbeeld aan die zelfrijdende auto's die voorkomen rijden als wij naar ons werk moeten. Heel veel parkeerplekken die misschien in de toekomst niet meer nodig zijn, waar mooi groen aangelegd kan worden, of woningbouw kan zijn, of van alles dat er meer ruimte vrijkomt. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan, ja, stel dat er nou drones gaan vliegen, en wat doet dat weer met de privacy en dergelijke? Dat is denk ik niet een gemeentelijk ding inderdaad, maar ja, dat zijn wel dingen die impact gaan hebben op alle burgers. Ja, als je het hebt bijvoorbeeld over die mogelijke kastjes die je dan aan lantaarnpalen gaat ophangen. Ja, die kastjes die hebben waarschijnlijk een bekabelde dataverbinding nodig. Dus ik gok dan, of doe even de aanname, dat er straten open moeten om die bekabeling aan te leggen. Misschien moet zo'n lantaarnpaal wel op een bepaalde manier worden omgebouwd. Dat je zegt, nou ja, laten we die lantaarnpalen dan gelijk voorzien van LED-verlichting bijvoorbeeld. Ik noem maar even een voorbeeld als we toch daarmee bezig zijn. Dan de tweede vraag. Wat is jullie mening over 5G met betrekking tot gezondheidsrisico's? Ja, dat hebben we ook in de oplegnotitie eigenlijk al aangegeven. Wij zijn geen medici, zijn geen wetenschapper. Dus wij vertrouwen, zoals meneer Van der Linden ook al zei, organisaties zoals bijvoorbeeld het RIVM daarin. Derde vraag, wat is jullie rol voor de gemeenteraad in het hele proces? Vind ik zelf ook een hele moeilijk te beantwoorden vraag. Want ja, is het niet al een trein die doordendend, T-Mobile die wil in 2020 al landelijk dekkend 5G-netwerk hebben bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan met bepaalde wetgeving die er nog niet is? Zij noemen die datum of dat jaartal ook niet voor niks waarschijnlijk. Waar baseren zij dat bijvoorbeeld op? En de laatste vraag, hoe we als raad moeten omgaan met de verwachte onrust en discussie. Ja, ik denk ook, zoals mevrouw Van der Matten al zei, laten we vooral de burgers goed informeren met bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken en ons daar achter scharen en niet bepaalde gekke dingen gelijk erop in gaan happen. Dat was mijn tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel. Wie van de commissie wil in de tweede termijn? Meneer Boersma.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan wethouder en PHB voor beantwoording van de vragen die ik had gesteld. Volgens mij een mooie bijdrage ook van de wethouder. Twee puntjes nog, of eigenlijk twee puntjes. Er worden een beetje gefilosofeerd door verschillende leden van de commissie van wat kun je nou eigenlijk met dat 5G en dan wordt een beetje zeg maar een zelfrijdende auto en dat soort dingen. Ik heb ook juist geprobeerd in eerste termijn een beetje duidelijk te maken met het punt van ethische doordenking. Dat het bijvoorbeeld in China wordt ontwikkeld, er zit ook achter dat de Chinese staat door middel van dit soort technologieën gewoon invloed kan uitoefenen zeg maar, op haar onderdanen. Zeg maar. Dus er zitten ook wel best wel risico's aan zo'n netwerk wat gaat bijhouden wanneer je in huis bent of zo, of wanneer je auto voor de deur staat of wat dan ook. En wil je al die informatie ergens in de lucht hebben zweven? Dus dat is een vraag die volgens mij niet hier moet worden beantwoord, maar wel waar wel meer aandacht voor zou moeten zijn, denk ik. En ik weet ook niet of de wethouder daar in de platforms waar die zeg maar bij is aangehaakt, of dat soort vragen daar ook worden gesteld, of dat misschien een andere plek is waar dat zou moeten worden aangekaart. Een vraag die ik nog aan de wethouder zou willen stellen is, hij heeft toegezegd om een brief die al verstuurd is, zeg maar, nog naar de raad te doen toekomen. Kan hij ook de raad toezeggen om te informeren zeg maar, op het moment dat er een verdere stap in het proces wordt gezet, bijvoorbeeld dat het wetsvoorstel echt wordt aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer, dat hij dan ook, en er dus reactie is zeg maar, van het kabinet op de bezwaren die zijn ingediend vanuit onder andere onze gemeente, op het plan dat voorlag, of hij dan ook een update kan geven van het proces. En ik ben ook met name benieuwd naar wat dan het tijdspad is zeg maar, voor onze gemeente. Want ook in de oplegnotitie wordt al gezegd van de doelstelling vanuit Europa is eigenlijk één stad voor Nederland in 2020. Dus volgend jaar al. Nou, volgens mij, of dat gaat lukken, geen idee, maar ik denk het niet. Maar dan heb je het over één stad, zeg maar. Dus dat is eigenlijk nog vrij beperkt. Dus mijn beeld is dat als dit echt doorgaat, dat het sowieso nog 2, 3, 4... en misschien nog wel langer jaren gaat duren, zeg maar, eer dat we echt de vraag voor krijgen van moeten die pizzadozen aan de muur, ja of nee? Dus ook het tijdspad, misschien kan dat ook betrokken worden bij een verdere voortgangsbrief. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Wie nog meer in de tweede termijn? Meneer Grimius.
Dank u wel, voorzitter. Ja, onder dankzegging voor de beantwoording door de portefeuillehouder, maar ook door de heer Stremner zojuist. In hun oplegnotitie wordt wel nog even melding gemaakt van het antenneconvenant dat kennelijk verloopt. Dus ik heb nog wel even de vraag eigenlijk aan de portefeuillehouder, want er moet dit jaar, lees ik uit de oplegnotitie, kennelijk nog een nieuw antenneconvenant komen. Zit u bij die besprekingen daarbij? Hebben we daar invloed op of niet? Dat verneem ik nog even graag. En dan wil ik graag nog even terugkomen op een opmerking van de heer Stremler over T-Mobile. Ik snap dat zij 2020 noemen. En dat is vanwege de politieke redenen natuurlijk, omdat zij bijzonder graag de voortgang van dit traject erin willen houden. Ik denk dat ze zelf ook wel weten, dat is een aanname van mijn kant, dat het zeer waarschijnlijk niet realiseerbaar is. Maar om in ieder geval 2020 te noemen, houden zij, hopen ze in ieder geval, de vaart erin. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Nog meer leden van de commissie? Niet. Meneer Jansen in de tweede termijn.
Ja, dank voorzitter en dank ook aan de leden van de commissie in de tweede termijn. Ja, die ethische doordenking, meneer Boersma, ik heb privacyoverwegingen ook zien staan in wat wij als gemeente hebben ingebracht via dat gemeentelijk platform. Privacy gaat dan ook wel heel ver, want je weet precies waar je bent op welk moment. Ik moet er bijna niet aan denken dat Huawei dit gaat doen, want China inderdaad is daar nog een stapje verder in. Met gezichtsherkenning enzovoorts, maar ik weet niet of die pizzadozen ook dat kunnen. En of ze dat worden, ja, heb je dat weer. Ik denk het niet, maar ik denk ook dat daar wel slimme keuzes in gemaakt gaan worden. In ieder geval, daar moet ik op vertrouwen, ook met uw kompanen daar ergens in Den Haag, dat ze daar slimme zaken bedenken. De verdere info over het wetgevingsproces, ja, ik zou bijna zeggen dat kun je op iedere site vinden, in ieder geval van de Tweede Kamer. Maar ik wil wel beloven, en dat doe ik ook heel graag, we hebben dat ook in andere dossiers gedaan, om hier een klein tabblad extra aan de website toe te voegen, waarin we alles wat wij hebben daar neerzetten en ook u als raad van op de hoogte brengen op het moment dat we daar zaken aan toevoegen. En we doen het ook met zaken als Chemours DuPont, we hebben dat eerder in andere zaken ook gedaan. En op die manier houden we elkaar denk ik best op de hoogte. En als er echt iets te melden is en we hebben echt wat in te brengen op een bepaald moment, dan zullen we dat ook in beeld brengen. Ja, het antenneconvenant wat verloopt, ja, ik heb het ook gelezen. Wij hebben daar geen, ja, wel kennis van, maar geen invloed op. Dat is ook iets wat buiten ons omgaat. En ik kan me voorstellen dat antenneconvenant inderdaad mogelijk verlengd gaat worden. En in afwachting van de verdere wetgeving zal dat dan weer verder aangepast worden. En hier gaat het vooral nogmaals om de codes en de regels die we met elkaar afspreken. En of T-Mobile het probeert om door te drukken, ik weet het niet. Het zou een hele goede tactiek kunnen zijn. Tegelijkertijd is er nog wel een mogelijkheid, als het wetgevingsproces heel snel wordt doorlopen, dat 2020 aan het einde nog gehaald zou kunnen worden. Maar of dan de concessies al weggegeven zijn en de uitvoering al plaats heeft gevonden, ja, dat lijkt me wel heel gortig. Ja. Voor mij had ik verder geen vragen. Even kijken. Nee, dat was hem.
Dank u wel. En daarmee ronden we dit agendapunt af. Komen we bij agendapunt 9, regionale aangelegenheden. Zijn daar nog mededelingen? Zo te zien niet. Komen we bij agendapunt 10, vaststelling van het verslag van de openbare vergadering van 30 oktober 2019. Zijn daar naar aanleiding van of inhoudelijke opmerkingen? Bladzijde 1 tot en met 7. Niet. Dan zijn de notulen vastgesteld. En het verslag van het ecologisch maaibeheer. Zijn daar nog vragen, opmerkingen over? Mevrouw van Engelen.
Een opmerking. We hadden het met onze fractie nog eventjes erover en wilden nog een compliment geven. Want we hebben het echt als heel prettig ervaren. Het was heel informatief, werd heel duidelijk uitgelegd. En ook de ecoloog was heel fijn, want ze had heel veel verstand ervan. Dit is ook echt een onderwerp. Zeker omdat het natuurlijk eventjes duurt voor de dingen groeien en bloeien en mensen gaan er wel op reageren. Dus dit mag zeker vaker gebeuren, ook op andere onderwerpen.
Dank u wel. Meneer Hoogveen, had u nog een... Oh, ik dacht dat u, ja. Dan, Meneer Jansen, natuurlijk, geef een kleine reactie.
Nou, ik zal de complimenten doorgeven. En inderdaad, wij denken aan meer van dit soort opzetten bij andere onderwerpen. Maar goed, de structuur is wat anders natuurlijk nu. We krijgen wat beeldvormende sessies. En het is vooral ook aan de raad zelf om te bepalen welke onderwerpen we mogelijk op deze manier kunnen belichten. Maar ik geef de complimenten door.
Dank u wel, dat is mooi. We hebben agenda punt 10 ook afgehandeld. Komen bij agenda punt 11, investeringsaanvraag, opwekking, duurzame energie, sportcentrum. Wie van de commissie wilde over het woord voeren? Bijna iedereen. Meneer Den Dekker.
Even bij de goede vergadering kijken. Ja, dit is een voorstel wat nieuw is, in een nieuw format. Waarschijnlijk ook, althans ik begreep dat dat ook is met betrekking tot de bestuurlijke vernieuwing. Ik ben er alleen een beetje niet heel blij mee, om het maar zo te zeggen. Want ik zie niet heel duidelijk wat nou precies de kosten en de opbrengsten zijn. Ik zie ergens in het stuk staan dat er niet digitale bijlagen zouden zijn die dan hier natuurlijk niet bij zitten. Ik weet ook niet welke bijlagen dat zijn of dat dan dezelfde bijlagen zijn als die wel digitaal zijn. Daarnaast zie ik iets over een bijlage raadsvoorstel, bijlage business case met gemeentelijk exploitatieoverzicht.xls. Maar wij hebben een bijlage, wij zitten met een andere naam. En dat is een overzicht met veel cijfers en plaatjes, lijkt bij elkaar geplakt. En met een merkstift of een highlight stift is iets omcirkeld. Dus ik vroeg me even af, hoe zit dat nou precies? Wat gaat het kosten? Ja, dat weten we dan, maar wat gaat het opleveren? Hoe zit dat met, met die subsidie? Ik hoor ook zaken over regelingen en belastingvoordeelregelingen die er nu zouden zijn en wellicht gaan verdwijnen. Is daar ook iets van bekend? En ik begreep ook dat de energieleveranciers, dan moet ik het goed zeggen, wellicht dat terugleveren gaan stopzetten, omdat dat heel veel kosten voor hen met zich meebrengt vanwege fluctuaties in het energienet. Is daar ook rekening mee gehouden? Mijn laatste vraag die ik al heb, naast dat ik echt nog steeds niet goed begrijp hoe het financiële plaatje in elkaar zit, dus ik hoop daar meer duidelijkheid over te krijgen, is, betekent dit misschien ook extra kosten voor de verzekering van het sportcentrum? Mijn buurman wordt gebeld door Huawei. Want volgens mij als je extra panelen erop legt, is dat misschien ook iets met betrekking tot de verzekering van het sportcentrum zelf. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Linde, of meneer Gimius? Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we kunnen daar kort in zijn. GroenLinks juicht dit eigenlijk best wel toe. Waarom? Het is een toename van duurzaamheid sowieso in deze gemeente. Het levert uiteindelijk geld op, nadat we vanzelfsprekend aan de voorkant eerst even een investering zullen moeten doen. Maar als je de bedragen ziet, is dat een investering die te overzien is. En er zit een behoorlijk subsidiebedrag op. We hebben wel even een vraag die daarbij naar voren is gekomen uit onze fractie. In hoeverre is het mogelijk dat de uiteindelijke inkomsten die dit gaat genereren, dat die eventueel doorvertaald zouden kunnen worden naar inwoners? En dan bijvoorbeeld naar die inwoners waarvan we met z'n allen kunnen stellen van, die zullen dit zelf nooit kunnen bekostigen. We hadden daar graag een reactie op van de portefeuillehouder. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Linde.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben begrepen dat het een investeringskrediet is van 100.000 euro, dat budget- en kostenneutraal zal zijn, mits er een subsidie van 66.000 euro verkregen gaat worden. En die kan alleen worden aangevraagd met een positief raadsbesluit. De gemeente vraagt die SDE-plus-subsidie aan, maar het sportcentrum is verzelfstandigd. De vraag is die wij dan ook hebben is dit energie voor het sportcentrum? En zo ja, waarom doet het sportcentrum dan zelf niet de aanvraag? Overigens kan de D66-fractie akkoord gaan met deze aanvraag, maar over de subsidie en de definitieve verkrijging ervan willen wij iets lezen. Ten slotte moet ook ons van het hart dat wij het investeringsvoorstel zonnepanelen, met name de layout, van een ongekende knulligheid vinden. Het is eigenlijk, vinden wij, te gek voor woorden om dit zo aan de commissie voor te leggen. Maar vooruit maar, het is uiteindelijk een voorstel, een raadsvoorstel waar het kopje duurzaamheid echt inhoud aan geeft. Dank u.
Dank u wel. Meneer Stremler.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt inderdaad een investeringskrediet gevraagd van 100.000 euro voor 228 extra zonnepanelen op het sportcentrum, want daar is nog plek over. Die stroom die gaat gebruikt worden voor de voor het gemeentelijke vastgoed zelf. Nou, dat lijkt ons prima dat de gemeente het ja, goede voorbeeld geeft met het opwekken van echt duurzame energie. Dus wij zijn hiervoor maar nog wel ook even benieuwd naar de vragen die de ChristenUnie heeft gesteld.
Dank u wel. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Ook de VVD juicht uiteraard duurzame energieopwekking toe, maar er ziet nog wat vragen. Een daarvan is, ook het, wordt het sportcentrum daarmee energie-neutraal? Want ik haal niet uit het voorstel wat nou de levering aan het vastgoed is en wat dan de opbrengst is. Want is de opbrengst nou de teruglevering aan het net of de lagere energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed? En ook dezelfde vraag die D66 had over het eigenaarschap en waarom het sportcentrum zelf niet de aanvraag doet. Ja, dat was hem. Het was ja, ook voor ons een beetje zoeken in de informatie hoe en wat. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw van der Mat, ik wil niet overslaan, maar het mag wel dit keer. Meneer Mooi.
Ik sluit me graag aan bij de eerder gestelde vragen. Naar aanleiding van, voorzitter, heb ik nog wel een vraag. Ik ben wel geïnteresseerd in het aantal zonnepanelen dat de gemeente Papendrecht inmiddels zo links en rechts in haar gemeente heeft staan. Hebben jullie daar enig zicht op?
Misschien met een drone gaan tellen. Meneer Lammers, heeft u nog iets? Nee? Dan geef ik het woord aan meneer Jansen.
Ik moest bij die laatste vraag meteen denken, dat hebben we nog niet in beeld, maar in het kader van de duurzaamheidsagenda in de stimulering van ons eigen zeg maar even energie-neutrale speerpunt, hebben we gezegd van ja, dat moeten we wel in kaart brengen. Maar we hebben wel gedacht, vinden we het zelf niet zo heel belangrijk, maar het is het natuurlijk wel. Dus om dat onderdeel wat we zelf aan zonnepanelen opwekken is natuurlijk belangrijk. Maar het is ook belangrijk om te zien wat de totale gemeente aan extra zonnepanelen doet. Dus we proberen daar, ik vind het een hele goede, ik heb hem niet paraat. En ik denk ook niet dat we hem op dit moment paraat hebben. Maar het is wel onderdeel van de monitor die we willen maken. De duurzaamheidsmonitor. Hoeveel zonnepanelen hebben we dus zelf? Hoeveel überhaupt groene stroom hebben we zelf? En hoeveel ligt erbij particulier op het dak? Dus in die zin zeg ik toe dat dat onderdeel gaat worden van de duurzaamheidsmonitor die we aan het opzetten zijn. Even terug naar alle vragen die gesteld zijn. Ja, wat kost het? Wat levert het op? Ik geef toe, het is een wat knullig overzicht. Misschien hadden we dat veel anders moeten doen. In de gauwigheid van een ander format is dit er doorheen geslipt. Maar het kost een ton. Wij krijgen per jaar ongeveer 4000 euro aan subsidie, mits de raad akkoord gaat via die SDE. In totaal is dat voor 15 jaar is dat 60.000 euro die we terugkrijgen. Ik rond de bedragen nu af, het is 65 en nog een beetje. En dat levert dus, als je hem uitsmeert over lengte van jaren, levert dat ons minimaal 4.000 euro per jaar op. Omdat wij elektriciteit teruggeven aan het net en daarvoor de rekening bij de elektriciteitsfirma neerleggen. Nee, het is dus niet bedoeld voor het sportcentrum. Niet om het daar energie-neutraal te maken, maar ja, je kunt natuurlijk zelf beredeneren dat hoe meer stroom we zelf opwekken, wat energie-neutraal is, dat we dan als gemeente als totaal energie-neutraal worden. Ja, over de veranderende regels, ja, ik zie dat ook iedere keer. De salderingsregeling, zal er zeker nog wel een keer afgaan. Tegelijkertijd zal ook de energieprijs, zo is bekend, in ieder geval door de programmamanager die eerder daarop heeft gezeten, de prijzen van elektra zullen waarschijnlijk wat hoger gaan worden. Die van gas zullen waarschijnlijk, omgekeerd, die zullen wat lager worden voor de gebruikers. De gasprijs zal wat hoger worden. Dus er zijn er allerlei mechanieken in de markt, ook de komende 15 jaar, die de opbrengst mogelijk kunnen beïnvloeden. Dan nog vinden we dit een hele aardige testcase. Als je als speerpunt hebt dat je vastgoed wil verduurzamen en je krijgt het voor elkaar om de ton te investeren. En over 15 jaar betekent dat eigenlijk maar een investering van minder dan 40.000 euro om dit deel voor elkaar te krijgen. 228 panelen op een dak. Dan vind ik dat een goede investering. Dat is ook de reden waarom het college vrij snel akkoord ging hiermee. Toen zich de mogelijkheid voordeed om op het dak van het sportcentrum, zoals een aantal van de mensen hier in de kring ook weten, is daar net de postcode-roos gestart. 558 panelen. Een aantal grootgebruikers zitten in deze zaal volgens mij. Alleen toen bleef er nog wat over op het dak. Ja, als het dan toch al verzekerd is, zeg ik dan, want iemand had het daar ook over. Als het dan toch al verzekerd is en we zijn toch al bezig om hier te bouwen, is dat natuurlijk een uitermate mooie gelegenheid om meteen door te pakken. Men kon het niet kwijt verder aan particulieren. Ik Kennelijk was dit het matje. En dan is het toch wel fijn om die extra ruimte hier op deze manier te benutten. Dus we hebben die kans gegrepen en nu voorgehouden aan de Raad. En nogmaals, ja, het is dus stroom in zijn algemeenheid. Wij zijn eigenaar van die panelen. Wij gaan ze 15 of 20 jaar exploiteren. In feite hetzelfde als wat de stichting of de vereniging doet die dat de andere deel exploiteert. En dat is ook bedoeld voor eigen gebruik. Even kijken. Ik geloof niet dat ik verder vragen open had staan, maar ik weet het niet zeker. De vraag van de heer Grimm is uiteindelijk de inkomsten doorvertalen naar de inwoners. Ja, dit gaat toch weer in die grote pot. In feite voeden we hiermee onze eigen financiële begroting. En daarmee kun je natuurlijk besteden voor wat jij zelf wil. En daarmee is het dus bedoeld voor de inwoners en de ondernemers van Papendrecht. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord, voorzitter.
Dank u wel. Wie van de commissie wil in de termijn? Meneer De Dekker.
Voorzitter, ik ga een detailvraag stellen. Er wordt hier gerekend met 1% last op de investering. Volgens mij, want daar staat zo'n mooie, nou mooi niet, een wat rommelige roze ding omheen. Volgens mij hebben we ook gezien dat de investering voor die scholen 1,5% werd berekend. Waarom zit hier dan zo'n verschil in? Een andere vraag die ik ook nog had, van, we gaan uit natuurlijk van een opbrengst en een aantal, hoe heet dat, kilowatt. Is er ook rekening gehouden dan, of misschien heb ik het gemist hoor, met toekomstige prijsdalingen of stijgingen of dat soort ontwikkelingen, omdat die dingen er best voor hele lange termijn liggen?
Dank u wel, meneer Grimius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor de beantwoording door de portefeuillehouder. En ik ga helemaal met hem mee als hij zegt van ja, er zijn al 558 zonnepanelen daar neergelegd. En het restant konden ze kennelijk niet kwijt aan particulieren. Dus wij hebben die kans gepakt. En daar ben ik het volledig mee eens, want de hele infrastructuur al daar op dat dak, die ligt er al. Dus pak je kans, zou ik inderdaad zeggen. En terugkomend op de vraag die ik net gesteld had, ik begrijp dat dat normaaliter op de grote hoop terecht komt. Maar ik heb de vraag juist met opzet gesteld, is er een mogelijkheid om juist in dit verband, het gaat hier om duurzaamheid, het nou eens een keer niet op die grote hoop terecht te laten komen, maar te kijken of dat we een mogelijkheid hebben dat we een tandje dieper kunnen graven en een aantal inwoners hier deelgenoot van kunnen laten worden. Tot zover.
Dank u wel. Nog andere leden van de commissie die het woord willen voeren? Niet? Dan geef ik het woord aan meneer Jans voor de tweede termijn.
Ik denk dat de Raad altijd, maar dat is de keuze van de Raad tot nu toe niet geweest, om bestemmingen op te leggen aan inkomsten die we hebben. Dat doen we over het algemeen niet, behalve als we egalisatie, reserves of dergelijke opbouwen. Dus ik vraag me af of het mogelijk is en of we dat zou moeten willen. Ik kan me voorstellen dat hier toch bepaalde opbrengsten uitkomen. En ik vraag me dan meteen af, en dat doet dan meteen naar de heer Grimius, hoe had hij dat dan gedacht? Nu is het in feite in zijn algemeenheid voor alle inwoners. En wij zorgen natuurlijk ook voor de inwoners die het wat minder breed hebben. Dus dit komt op die grote pot. Naast heel veel andere inkomsten die we hebben. Ik moet er ook niet aan denken dat ik van de rioolbelasting, dat ik daar een stukje apart hou. Omdat het, ik probeer nu te duiden wat hij precies bedoelt. En hoe hij dat dan heel specifiek ziet.
Meneer Grimius.
Ja, dank u wel. Ja. Terechte vraag, hoe zou u dat dan willen? Ja, daar heb ik ook nog niet een concreet antwoord op. Maar de mogelijkheid om het te onderzoeken is misschien wel een optie. En als dan de conclusie is van ja, het kan niet, om welke redenen dan ook, dan leg ik me daarbij neer. Maar als we aan de voorkant er niet eens naar gekeken hebben, zou ik dat een gemiste kans vinden.
Voorzitter, ter interruptie.
Meneer Hoogeveen.
De inwoners hebben toch de mogelijkheid gehad om zonnepanelen te kopen en op die manier zeg maar het geld terug te krijgen?
Ik weet uit ervaring dat die mogelijkheid er is. Meneer Jansen. Oh, meneer Grimius.
Ja, daar wil ik toch even op interrumperen, want meneer Hoogeveen, het gaat mij nou juist om de categorie mensen die niet in de gelegenheid zijn om zelf zonnepanelen aan te schaffen. Om te kijken van kunnen we daar dan wat in betekenen?
U kunt natuurlijk altijd met een motie bij de behandeling in de Raad daar een voorstel voor doen, meneer Riemius. Meneer Jansen, wilt u nog reageren?
Ja, ik wilde precies datzelfde zeggen. Ik denk als een dergelijk onderzoek moet worden gedaan, ik vind alles prima, dan hoop ik wel dat de Raad er in voltalligheid ook achter staat dat we zo'n onderzoek doen. Anders dan zou ik het toch wel een beetje zinloos vinden. Ik had nog een vraag van de heer Den Dekker openstaan over de 1% investering. Ja, wij zijn hier uitgegaan in feite van de geleende bedragen rondom de 100.000 euro die we dan hierin instoppen. U weet, de gemeentelijke leningen zitten nu zelfs iets onder de nul. We krijgen er geloof ik geld op toe. We zijn toch maar uitgegaan van de veilige marge dat we rond de 1% zitten. En nee, je kunt dan niet rekening houden met prijsstijgingen, prijsdalingen, regelwijzigingen enzovoort. Je gaat uit van de stand van nu en je hoopt dat zeker dit soort duurzame projecten niet zo ernstig gaan belast worden in de toekomst dat het rendement volledig wegvliegt. Dat is altijd de gok die je neemt. Tegelijkertijd mag ik dan toch een beetje uit eigen ervaring zeggen, zonder alle subsidies en regelingen die er waren, een paar misschien, heb ik het voor elkaar gekregen om mijn 20 zonnepanelen er in 5 jaar uit te hebben. Hier rekenen we met een termijn van 15 jaar. Ik denk dat we na 5 tot 7 jaar mogelijk al rendement kunnen maken.
Dan verbruikt hij veel energie, denk ik.
Ja, je hebt wel eens wat kinderen die iets te veel devices aan hebben staan, al dan niet op 5G. Ja. Maar dat is de beantwoording, voorzitter.
Dank u wel. Kan dit raadsvoorstel met een positief advies naar de raadsvergadering? Mag dit als hamerstuk naar de raadsvergadering? Ik zie iedereen ja knikken. Ja, u kunt even nog een motie voor bereiden, meneer Grimius. Oké. Goed, daarmee hebben we dit agendapunt afgesloten. Komen bij agendapunt 10. Sluiting van de vergadering en afscheid nemen van meneer Van der Linden. En ik heb begrepen dat mevrouw Van Es een woordje aan meneer Van der Linden wil richten. Dus ik nodig mevrouw Van Es uit om naar de microfoon te komen. Mevrouw Van Es, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om toch ook in het openbaar, we zullen dat zeker in de fractievergadering ook doen, maar in het openbaar iets te zeggen om afscheid te nemen van Jacob van der Linden. Hij heeft ons jarenlang met raad en daad bijgestaan, want wat mensen hier zien is natuurlijk vooral wat hij in de commissie doet voor ons. Een van de vaste vragenstellers overigens ook en die de stukken heel goed doorneemt. Maar waar wij voornamelijk heel veel aan gehad hebben, dat is zijn enorme kennis, natuurlijk van onderwijs, dat weet iedereen, maar eigenlijk van talloze onderwerpen en mensen in onze gemeente. Er was geen onderwerp wat wij dan noemen bij D66 kleine fractievergadering, dat is echt zeg maar de raadsleden en de duo-raadsleden die voorafgaand aan de commissieweek vergaderen, waar hij niet een anekdote wist te vertellen, personen wist te noemen, wist te zeggen wie wat had gezegd, wanneer en hoe dat dus in een bredere context gezet kon worden. Ik heb erover nagedacht of zal ik een voorbeeld noemen, maar dat kan eigenlijk niet, want overal kwamen personen bij kijken, functies van mensen die er al lang niet meer zijn op de post waar ze nu zitten. Maar wat wel heel goed een lijn aangaf van hoe lang een onderwerp al speelt en in welke context we dat konden zien. Ik hoop, voorzitter, en ik weet zeker dat u met mij dat hoopt, dat de heer Van der Linden al die kennis en kunde niet alleen voor zichzelf en zijn andere bezigheden zal houden, maar ons nog heel regelmatig zal bezoeken bij de fractievergadering en dat we hem altijd mogen bellen als we hem nodig hebben. Heel hartelijk dank voor wat je voor D66 en voor Papendrecht hebt gedaan, Jacob.
En daarmee sluit ik deze vergadering en wens ik u een fijne avond.
Stop.
Stop.
Nog even een moment van orde. En het is al ingefluisterd door verschillende collega's, maar dit is ook de laatste. Althans, als de pilot slaagt en we houden het allemaal zo, dan is het ook de laatste commissieruimtevergadering. En de laatste commissieruimtevergadering die geleid wordt door de voorzitter. Heel veel dank voor je inzet, voor het leiden van de vergaderingen. Het is toch een beetje weemoedig, vind ik, om zo'n instituut als de commissieruimte, om daar een beetje afscheid van te nemen. Dus ik hoop dat we elkaar in een andere vorm, maar nog wel ook ongeveer in deze samenstelling vaak gaan tegenkomen.
Dank u wel, hartelijk ook.
Voorzitter, ik wil er nog één klein woordje zeggen. Ik heb uiteraard voor deze opzegging een brief aan de voorzitter van de raad gestuurd. En ik wil daar één frase, wil ik daar graag toch even aan jullie voorlezen. Ik heb dit werk de afgelopen 6 jaar steeds met plezier gedaan. En nu komt hij. Ik dank de colleges van BMW en alle raads- en nieuwelaadsleden uit deze periode. Onze meedenkende partijleden, de ambtenaren en alle betrokken burgers. Dat zij dit voor mij in de jaren mogelijk hebben gemaakt. Dank je.
Met deze mooie woorden sluit ik deze vergadering. Fijne avond.